Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9Nartree. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Triumph of the City van de Amerikaanse econoom Edward Glaser is een toegankelijk non-fictieboek over de economische, sociale en ecologische betekenis van steden. Glaser verdedigt een uitgesproken stelling. De stad is niet vooral een verzameling gebouwen, verkeer en problemen, maar een menselijke uitvinding die samenwerking op grote schaal mogelijk maakt. Het boek verscheen in 2011 en combineert inzichten uit economie, geschiedenis, sociologie en stedelijke ontwikkeling. Daarbij vergelijkt Glaser steden uit verschillende perioden en delen van de wereld, van oude handelscentra tot moderne kennissteden en snel groeiende metropolen. Zijn doel is om hardnekkige beelden over de stad ter discussie te stellen. Volgens hem zijn dichtbevolkte wijken niet automatisch ongezond of vervuilend en is stedelijke armoede niet simpelweg bewijs van stedelijk falen. De kernvraag is steeds waarom mensen dicht bij elkaar blijven wonen, zelfs nu communicatie op afstand zo eenvoudig is geworden. Zijn antwoord draait om menselijk contact, kennisuitwisseling, kansen en goed bestuur. Het resultaat is een breed, datagericht pleidooi voor steden met aandacht voor zowel hun mogelijkheden als hun moeilijke kanten. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, nabijheid maakt steden tot machines voor kennis en vernieuwing. Glaser's belangrijkste argument is dat steden waarde scheppen doordat mensen elkaar fysiek ontmoeten. Mensen leren niet alleen uit boeken, opleidingen of digitale berichten. Ze leren ook door collega's aan het werk te zien, informele gesprekken te voeren, klanten te spreken en ideeën uit uiteenlopende vakgebieden te combineren. Die dagelijkse uitwisseling verklaart volgens hem waarom kennisintensieve activiteiten zich vaak in een beperkt aantal steden concentreren. De stad verlaagt als het ware de kosten van contact. Een ondernemer kan sneller een medewerker, leverancier, investeerder of deskundige vinden. Een werknemer kan bovendien van baan wisselen zonder direct te moeten verhuizen. Zo ontstaan arbeidsmarkten waarin vaardigheden beter aansluiten op werk en waarin nieuwe bedrijven makkelijker kunnen groeien. Glaser benadrukt dat vooral menselijk kapitaal bepalend is. Een stad floreert niet door prestigieuze gebouwen of doordat een overheid een sector aanwijst, maar doordat zij goed opgeleide, ondernemende en creatieve mensen aantrekt en ruimte biedt om samen te werken. Dit helpt ook verklaren waarom sommige vroegere industriesteden moeite kregen toen grote, afgesloten fabrieken en routinematig werk belangrijker werden dan kleine ondernemingen, opleiding en brede netwerken. Voor Nederlandse en Belgische steden is dit herkenbaar. Universiteiten, openbaar vervoer, gemengde buurten en toegankelijke werkplekken zijn niet alleen voorzieningen, maar voorwaarden voor de ontmoeting waarop een kenniseconomie steunt. Ten tweede, dicht wonen kan groener zijn dan ruim wonen aan de stadsrand. Een van de meest tegenintuïtieve onderdelen van het boek is Glaser's milieubetoog. Veel mensen verbinden groen leven met een vrijstaand huis, een tuin en afstand tot de drukte. Glaser stelt daartegenover dat de ecologische voetafdruk vooral afhangt van energiegebruik, woonoppervlak en vervoer. Bewoners van compacte steden wonen gemiddeld kleiner, delen muren en verwarmen of koelen daardoor minder ruimte. Zij kunnen vaker lopen, fietsen of het openbaar vervoer gebruiken, terwijl verspreide bebouwing mensen sneller afhankelijk maakt van de auto. De milieuwinst van stedelijkheid komt dus niet voort uit beton op zichzelf, maar uit een manier van leven waarin voorzieningen, banen en woningen dichter bij elkaar liggen. Dit argument leidt tot een beleidsmatige conclusie. Wie uitstoot wil beperken, moet niet alleen individuele consumptiekeuzes bespreken, maar ook regels die woningbouw in aantrekkelijke en gematigde stedelijke gebieden beperken. Wanneer schaarste in zulke gebieden de prijzen opdrijft, worden huishoudens mogelijk naar verder gelegen locaties geduwd, met langere verplaatsingen en grotere woningen als gevolg. Tegelijk vraagt deze redenering om nuance. Dichtheid werkt alleen goed met betrouwbare mobiliteit, voldoende woningen, groen in de buurt en infrastructuur die vervuiling en hitte beperkt. Voor de Randstad, Vlaanderen en Brussel maakt het boek duidelijk dat ruimtelijke ordening ook klimaatbeleid is. De centrale vraag is niet stad of natuur, maar hoe wonen, werken en reizen zo georganiseerd kunnen worden dat zij minder grondstoffen kosten. Ten derde, stedelijke armoede wijst ook op toegang tot kansen en mobiliteit. Glaser behandelt armoede in steden zonder die te romantiseren. Sloppenwijken, hoge huren, gebrekkige voorzieningen en onveiligheid kunnen menselijk leed veroorzaken. Toch waarschuwt hij tegen de conclusie dat een arme stadsbevolking automatisch betekent dat de stad faalt. Mensen met weinig middelen trekken vaak juist naar steden omdat daar werk, informatie, onderwijs, netwerken en diensten beter bereikbaar zijn dan op het platteland. De juiste vergelijking is daarom volgens hem niet tussen arme stadsbewoners en rijke stadsbewoners, maar tussen hun mogelijkheden in de stad en de alternatieven die zij elders zouden hebben. Dit onderscheid verandert de beleidsvraag. Het doel kan niet zijn om arme mensen uit de zichtbare stad te verwijderen of migratie naar steden af te remmen. Effectiever is het om de kansen die mensen zoeken werkelijk toegankelijk te maken, bijvoorbeeld via veiligheid, schoon water, sanitaire voorzieningen, onderwijs, vervoer en een werkende arbeidsmarkt. In het boek laat de bespreking van historische tenementen zien dat hoge dichtheid niet onvermijdelijk tot ziekte en ellende hoeft te leiden. Slechte woonomstandigheden zijn vaak verbonden met falend bestuur en ontbrekende basisinfrastructuur. Voor Europese steden geldt dezelfde les in andere vorm. Betaalbaarheid, sociale stijging en integratie vragen niet alleen om inkomenssteun, maar ook om voldoende woningen nabij banen en voorzieningen. Glazer's perspectief is scherp omdat het stedelijke problemen erkent, maar bewoners tegelijk ziet als mensen die rationeel zoeken naar een betere toekomst. Ten vierde, goed stadsbestuur temt de nadelen van dichtheid zonder de voordelen te vernietigen. Triumph of the City is geen betoog dat steden vanzelf goed functioneren. Gleiser beschrijft juist waarom dichtheid reële problemen kan versterken. Besmettelijke ziekten, vervuild water, afval, verkeersopstoppingen, criminaliteit en slechte huisvesting zijn makkelijker te negeren wanneer veel mensen dicht op elkaar leven. Zijn historische punt is echter dat zulke problemen bestuurbaar zijn. Steden werden gezonder toen overheden investeerden in schoon drinkwater, riolering, afvalverwerking en publieke gezondheid. Veiligheid en bereikbaarheid vragen eveneens om instituties die regels handhaven en publieke voorzieningen betrouwbaar organiseren. De les is dat stadsvorm en bestuur niet los van elkaar staan. Dichtheid levert voordelen op door nabijheid. Maar zonder collectieve oplossingen kunnen de kosten van nabijheid te hoog worden. Glazer is doorgaans terughoudend over omvangrijke overheidssturing van economische activiteit. Hij ziet wel een duidelijke publieke taak waar markt-to-markt-collectieve problemen niet oplossen, zoals infrastructuur, volksgezondheid en veiligheid. Ook bekritiseert hij beleid dat vooral bestaande bewoners of gebouwen beschermt wanneer dit nieuwbouw en aanpassing onmogelijk maakt. Dat standpunt is relevant voor discussies over vergunningen en woningtekorten in Nederland en België. Bescherming van leefkwaliteit is noodzakelijk, maar regels kunnen onbedoeld schaarste creëren wanneer zij elke verdichting blokkeren. Een verstandig beleid zoekt daarom niet naar maximale groei of maximale bescherming, maar naar concrete oplossingen voor stedelijke nadelen, zonder kansen op wonen, werken en ontmoeten af te sluiten. Tot slot, de economische blik botst soms met verbondenheid aan geschiedenis en plaats. De kracht van Glazer's boek is ook een bron van beperking. Hij beoordeelt steden vaak vanuit meetbare effecten, zoals productiviteit, gezondheid, energiegebruik, werkgelegenheid en woningaanbod. Dat levert heldere vergelijkingen op en corrigeert veel romantische aannames over suburbaan of landelijk wonen. Maar een stad is meer dan een efficiënt systeem voor contacten. Bewoners hechten waarde aan straten, gevels, pleinen en buurten, omdat die herinneringen, identiteit en continuïteit dragen. Recensenten hebben daarom opgemerkt dat Glazer de culturele en historische betekenis van oudere stadsdelen soms te gemakkelijk tegenover economische groei plaatst. Het begrip topofilie, een diepe verbondenheid met een plaats, helpt om dat bezwaar te begrijpen. Mensen verzetten zich niet altijd tegen nieuwbouw uit egoïsme of irrationele angst. Zij kunnen terecht vrezen dat een vertrouwde omgeving, een sociaal netwerk of cultureel erfgoed verdwijnt. De relevante les is niet dat behoud altijd moet winnen, of dat elke beperking op ontwikkeling verkeerd is. De spanning vraagt op beter ontwerp en zorgvuldig bestuur. In Amsterdam, Utrecht, Antwerpen, Gent of Brussel gaat verdichting bijvoorbeeld geloofwaardiger, samen met draagvlak wanneer nieuwe woningen bijdragen aan toegankelijke publieke ruimte, mobiliteit en de bestaande stedelijke structuur. Dit onderwerp maakt het boek interessanter dan een simpele lofzang op groei. Het dwingt de lezer na te denken over de vraag welke waarden wel in economische cijfers passen en welke waarden politieke en culturele afwegingen blijven vragen. Concluderend, Triumph of the City is vooral geschikt voor lezers die willen begrijpen waarom steden economisch zo belangrijk blijven, ondanks thuiswerken, snelle treinen en digitale communicatie. beleidsmakers, studenten economie of planologie, bestuurders, architectuurliefhebbers en betrokken inwoners vinden er een helder denkkader in. Ook wie sceptisch is over verdere verdichting heeft baat bij het boek, juist omdat Gleizer de discussie verplaatst van smaak en stereotype beelden naar mechanismen. Waarom trekken mensen naar steden? Welke publieke voorzieningen maken dichtheid leefbaar? En welke ruimtelijke keuzes vergroten of beperken kansen? De praktische opbrengst is dat de lezer woningbouw, openbaar vervoer, onderwijs, klimaatbeleid en stedelijke armoede meer als samenhangende vraagstukken gaat zien. Een tekort aan woningen is bijvoorbeeld niet alleen een vastgoedprobleem, maar raakt mobiliteit, toegankelijkheid van werk en uitstoot. Het onderscheidende van dit boek binnen de stedelijke literatuur is de combinatie van een krachtige, optimistische hoofdthese met economische onderbouwing en historische voorbeelden. Veel boeken over steden richten zich vooral op ontwerp, sociale problemen of bestuurlijke techniek. Gleizer plaatst menselijk contact en kennisuitwisseling in het middelpunt en beschouwt gebouwen en infrastructuur als middelen om die menselijke processen mogelijk te maken. Zijn toon kan soms te stellig overkomen, vooral waar groei botst met erfgoed, betaalbaarheid of de harde werkelijkheid van armoede. Toch maakt juist die stelligheid het boek waardevol als tegenstem. Het biedt geen volledig plan voor iedere stad, maar wel een scherp uitgangspunt. Steden verdienen niet minder aandacht omdat zij problemen concentreren, maar beter beleid omdat zij ook kansen concentreren. Als je ons wilt steunen, Edward Gleizer, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.